Wel, laten we zo ook aan de preek beginnen. Het is, zoals ik net ook al zei, het is de tweede preek als het gaat over dienstbaarheid of dienend leiderschap. En laten we met elkaar de tekst lezen die we hiervoor uitgekozen hebben. Matteüs 20, vers 20 tot en met 28. En toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze knielde voor hem neer om hem iets te vragen. En hij, en dat is de Heer Jezus, zei tegen haar, wat wilt u? En ze zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten. De een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de beker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. En hij zei tegen hen, mijn beker zult u wel drinken en met de doop waarmee ik gedoopt word zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Want zoals de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Als we zo doorheen de Bijbel gaan, dan is er eigenlijk best wel veel te vinden over het leiderschap in de Bijbel. En bij sommige mensen kunnen we stilstaan die op bepaalde momenten een enorme krachtige en goed leiderschap gegeven hebben. Denk maar aan Mozes of aan Nehemia bij de opbouw van de muren van Jeruzalem. Daar zijn geweldige principes uit te halen. We kunnen zelfs denken aan David. En dat is eigenlijk waar je in het Oude Testament, je zou kunnen zeggen het leiderschap, maar vooral ook de problemen in het leiderschap naar voren ziet komen. Het moment dat Israël eigenlijk een koning vraagt, is een van de grote momenten waarin we eigenlijk een bepaalde structuur en hiërarchie naar voren zien komen. Waar één persoon het centrale gezag wordt. Wat voor die tijd niet zo was. Ja, er waren leiders, maar nu krijgt Israël een koning met een enorme invloed en een enorme verantwoordelijkheid. En het is vooral door dat koningschap waar we de gevolgen van het leiderschap en verkeerd leiderschap ook kunnen zien. Waar we feitelijk de gevolgen van Genesis 3 van de zondeval duidelijk naar voren zien komen door het leiderschap van de koning. En David was een geweldige koning die Israël tot grote hoogte geleid heeft. Maar vergeet niet dat hij ook grote fouten gemaakt heeft als leider. Maar bij de genade van de Heer is er ook veel door de Heer begrensd. Denk maar aan die confrontatie met Nabal. Waar David het besluit neemt om met zijn mannen Nabal en alles wat hij bezit uit te moorden. En ze zijn onderweg met de opdracht wat David bevolen heeft. Voordat de zon opgaat, zal er niemand meer in leven blijven. En de Heer stuurt Abigail, de vrouw van Nabal, om David ervan te weerhouden. Zie, David had een beslissing genomen als leider die absoluut verkeerd was. Om het recht in eigen handen te nemen. En bij Gods genade wordt erger voorkomen. Maar wat David eigenlijk in zijn koningschap een groot voorbeeld was en Israël tot enorme hoogte gebracht heeft, zouden we zeggen Salomo misschien nog wel meer. En Salomo had geweldige momenten als koning. Ik bedoel, wie was er nu? Niemand was zo begiftigd als hij met wijsheid, kennis, inzichten en vaardigheden. Niet voor hem en niet na hem is geen gelijke te vinden. En op sommige momenten straalde hij en schitterde hij als leider. Denk maar aan Koningen hoofdstuk 8, waar die de tempel bouwt en inzegent. Geweldig hoogtepunt in Salomo's leven. Maar er zijn ook enorme tekorten te zien in Salomo's leven. Want naarmate hij langer, als het ware, op de troon zit, zie je dat er eigenlijk een laat ik er eens een aantal noemen die naar voren komen, zien we steeds meer dat Salomo met ijzeren hand leidt. Dat het centrale gezag eigenlijk onbeïnvloedbaar is. Zijn gang kan gaan. Dat er geen balans is of dat er iets uitgebalanceerd wordt om invloed uit te oefenen op het centrale gezag. Als er iemand opstaat en het er hem niet mee eens is, dat wordt onderdrukt. En zo is er ook één, Jeroboam, die moet vluchten. Dat is de enige manier om te overleven, omdat Salomo er zijn hart erop gezet had om hem te doden. Terwijl het een zeer kundig man was, Jeroboam. Of Jerobeam. Een ander punt is wat je ook ziet bij Salomo, is dat hij eigenlijk doorheen de jaren dat hij op de troon zit, steeds grotere financiële lasten legt op de schouders van het volk. Waar ze voedsel moesten brengen. Elke stam op zijn tijd om zijn hofhouding te voorzien van alles wat nodig was. En als je goed leest, dan zie je ook dat er eigenlijk de priesters, die waren in de tempel aan het werk, maar we horen er heel weinig over. Er is heel weinig invloed vanuit de priesters naar het leven van Salomo. Het is eerder, als je het zo leest, dat de priesters de aardse koning diende in plaats van de hemelse koning. En feitelijk is er geen profetische stem, er is geen profeet in het leven van Salomo aanwezig, naar wij lezen. Waar David nog een keer een ontmoeting heeft met Nathan, dat is niet gunstig, maar het corrigeerde hem wel. En hij verootmoedigde zich voor de Heer, er was een profetische stem. Dat missen we bij Salomo. Het is de Heer persoonlijk die tot 3 keer toe Salomo benadert en zeker ook de laatste keer waarschuwt dat hij moet wandelen in de wegen van zijn vader, in de wegen van Mozes. De bouwprojecten die Salomo opstartte waren groot en glorieus, een tempel die schitterde aan alle kanten, maar als je kijkt naar het geestelijk leven, hoe hij dat gestimuleerd heeft, al zijn geen geld lijkt naar bouwprojecten te gaan, maar geestelijke opwekking in het land bij de mensen, daar lezen we niks over. Een geestelijke vernieuwing en geestelijk leiderschap om het volk Gods te leiden in aanbidding en levensheiliging? Nee. En hoe weten we nou eigenlijk dat het leiderschap van Salomo kraakte in zijn voegen? Omdat toen hij stierf er chaos in het land uitbrak. Een enorm vacuüm trad op als het ware wie er nu in zou stappen. 10 stammen scheiden zich af. De erfenis van Salomo's leiderschap. En eigenlijk als je zo gaat kijken, het grootste deel van de geschiedenis, zowel in de Bijbel als daarbuiten, zien we eigenlijk een ontwikkeling van een hiërarchisch systeem. Met een leider aan de top. En dat is ook de context en de achtergrond waarbij Matteüs hoofdstuk 20, wat we gelezen hebben, moeten zien. In de tijd van het Nieuwe Testament, als het Romeinse Rijk stevig in het zadel zit, waar je eigenlijk een piramide hebt, dat hoe meer mensen, hoe verder je in de top zit, hoe meer mensen je onder je hebt, hoe groter je aanzien is. Een cultuur waar dienstbaarheid en onderdanigheid als negatief werden gezien. Waar nederigheid en barmhartigheid en zwakheid verfoeid, als iets verfoeilijks werd gezien. Een keizer in een systeem, een keizer die zich alles kon veroorloven. En elke heer een absoluut gezag had over de slaven onder hem. Een vader die kon beslissen over het leven en de dood van zijn kind. En in een zekere zin was er ook corruptie. Ja, de armen werden uitgebuit door de rijken. het gerechtelijk systeem was op te kopen. Als we kijken naar de gerechtelijke procedure bij de Heer Jezus. Aanzien was vooral het gemeten aan de positie in het hiërarchisch systeem. Hoe hoger je zat, hoe meer aanzien je had. En alle middelen werden aangewend om hoger op te geraken. Om aanzien te verwerven. Om de positie te verbeteren, om carrière te maken, om de macht te vergroten en de invloed te verbreden. En de controle te versterken en status aan te meten. Zie, dat is de achtergrond van het Romeinse, de cultuur waar de discipelen in grootgebracht zijn. En waar Jezus deze woorden spreekt. Maar zo zal het onder u niet zijn. Wie onder u groot wil zijn, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Jezus roept zijn discipelen specifiek bij zich. En reken maar dat hij de aandacht had. Als Jezus zijn discipelen bij zich riep, was het ongeveer overeenkomstig met voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als hij riep, dan was er iets urgents. En we zitten hier de week, een paar, laten we het zo zeggen, vlak voor de intocht van Jeruzalem. Maar dat is hoofdstuk 20 even verder, als het er misschien wel 21 kan. Jezus gaat op naar Jeruzalem als hij dit aan zijn discipelen onderwijst. Hij staat op het punt om Jeruzalem in te gaan. De intocht van Jeruzalem, de laatste week van zijn leven op aarde. Voor de kruisdood. Dus als Jezus zijn discipelen bij elkaar roept, dan weten ze heel goed, dit is een belangrijk moment. Het is alsof alle 12 hem aankijken. En de Heer Jezus zegt, wie onder u groot wil zijn, moet de dienaar worden. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet de slaaf zijn. Nou, dit klinkt zo ongeloofwaardig. Dit moet zo ongeloofwaardig geklonken hebben in de oren van de discipelen. Dat ze er bijna lacherig over deden. Dit kan toch niet waar zijn? Dit is toch, hoe kan nu een leider een dienaar zijn? Petrus die hoeft alleen maar even zitten na te denken over, maar wacht even, toen ik in de boot nog visser was, had ik mensen onder mij, had ik dienaren, had ik slaven bij mij. Ik gaf de orders. Iedereen wist wie de baas was. Niemand heeft daar ooit aan getwijfeld. Ze dienden mij. Ik zeg en zij doen. Ik betaal ze. En daardoor kan ik hun opdrachten geven. En de Heer spreekt hierover niet zozeer dienend leiderschap, dus hij gebruikt het zelfs het woord doulos, wat hier ook staat, slaaf. Slaafs leiderschap? Dit is de wereld op zijn kop. Dit is de cultuur waarin zij leefden compleet ondersteboven. Dit is werkelijk de 12 discipelen binnenste buiten keren. Er bleef niks van hun denken over. De piramide waarin ze, wat ze altijd gezien hadden en waar ze in opgegroeid waren en waar ze in leefden om zo hoog mogelijk te komen, zoveel mogelijk mensen, keert Jezus compleet om. Het is niet een piramide omhoog, het is een piramide naar beneden. Dus het was voor de discipelen geen aanvulling en geen bemoediging in de zin van, wel mannen, jullie zijn op de goede weg, ik wil je een kleine correctie geven om op de juiste te komen. Om een kleine aanpassing te maken, want je bent op de goede weg. Nee, de Heer pakt ze compleet van hun weg, zet ze op een andere rails, draait ze om en stuurt ze compleet de andere richting uit. De Heer Jezus zet de trein van hun denken niet stil, hij keert het volledig om. Hij stopt het en hij zet het op een rails en geeft het een duw op een kant dat ik me alleen maar kan voorstellen dat de discipelen daar verwilderd naar hebben moeten zitten kijken en het ongeloofwaardig overkwam. In de zin van, dat kan toch niet? Dat kan toch niet waar zijn wat de Heer hier zegt? Het is zo radicaal voor hun, maar mogelijk ook voor ons. Zullen we zo eens naar de tekst gaan? Om eens te zien dat ook ons leven deze radicale onderwijs of dit radicale onderwijs van de Heer mag volgen. Zodat onze levens misschien wel op een ander rails gezet moet worden. En uw en mijn leven de andere kant uit moet gaan. En dat ons denken van de piramide omgekeerd moet worden. En het begint met een positie gezocht. Zullen we het nog een keer lezen, de eerste twee versen? Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze knielde voor hem neer om hem iets te vragen. En hij zei tegen haar, wat wilt u? En ze zei tegen hem, wel, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten. De een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Nou, we moeten even de setting goed begrijpen. Ik kan mij zo voorstellen dat dit niet in de groep gedaan wordt. Dit is iets waar Jezus persoonlijk voor benaderd is. Misschien wel omdat de moeder erbij is, dat ze zo gevraagd hebben, Heer, kunnen we u even alleen spreken? Kunnen we even zo 10, 15 meter apart en even met elkaar iets bespreken? Want ik heb een hele belangrijke vraag. Op dat moment valt de moeder van de zonen van Zebedeus valt voor hem neer. Dit lijkt veel eerder een privé moment. Dit is een vraag die je niet in de grote publiek stelt. Dit is een vraag die je persoonlijk doet. Privé. Apart van de rest. En er zit ook iets heel positiefs in. Want de moeder van Zebedeus, dus de moeder van de twee broers die er staan, Jacobus en Johannes, die geloven ook dat Jezus zijn koninkrijk spoedig gaat komen. Ze hebben een groot beeld van Jezus. Want ze stellen de vraag aan hem. Uw koninkrijk, zeggen ze zelfs. Uw koninkrijk. Ze verwachten werkelijk en daadwerkelijk dat Jezus het koninkrijk gaat brengen. Zie, binnen het gezin van de familie Zebedeus, om het zo maar te zeggen, is een diepe overtuiging dat Jezus de koning van het koninkrijk is. Dat hij aan de top staat, dat hij het voor het zeggen heeft. En dat willen ze benutten voor hun eigen voordeel. Ziet u dat zelfs een goede en een grondige kennis van de Heer Jezus Christus verkeerd kan gaan? Tot nu toe hadden ze helemaal gelijk. Hij is de koning. Hij komt het koninkrijk brengen. Er is uw koninkrijk. Maar let eens op als we verder gaan. Want we proeven dat er iets niet klopt. Want ze gaan namelijk de positie van de Heer Jezus zoals zij hem zien, willen ze benutten voor hun eigen voordeel. En binnen het gezin van het gezin Zebedeus, laat ik het zo noemen, hebben ze een plan uitgedokterd. Als de twee zoons, Jacobus en Johannes, als die carrière willen maken, dan moeten ze slagvaardig te werk gaan. Dan moeten ze een poging ondernemen om die twee strategische posities aan de linker en de rechterhand van de baas van het koninkrijk, van de heer van het koninkrijk, dat ze die gaan verzekeren. Dat zijn de twee meest belangrijke posities. De twee posities van aanzien, van status. Hoe hoger in je carrière kun je niet, maar dat is nog aan de heer. De heer mag nog op zijn troon zitten. Maar daarnaast, Dat willen de zonen van Zebedeus wel heen. Maar daar hebben ze een hele goede strategie voor. Want dat zijn die posities van status en groot potentieel moeten ze benutten. Maar het bijzondere is, ze worden hier ook niet beschreven, die twee broers, als Jacobus en Johannes. Ze worden hier omschreven als de zonen van Zebedeus. En in de context proeft dat gewoon een beetje alsof ze... Alsof Matthäus hier ook wil zeggen, wel, dit zijn ook twee mannen van aanzien. Dit zijn twee mannen van Zebedeus. Iedereen leek Zebedeus te kennen, want het wordt regelmatig gebruikt in het Matthäus-evangelie. Het was een naam die bekend was. Johannes kon zich voorstellen als Johannes. Dat was het, oké, fijn, Johannes. Maar hij kon zich ook voorstellen als de zoon van Zebedeus. Wow, de zoon van Zebedeus, ah, die kennen we, dat is een man van aanzien. Zie maar, dat zien we later ook. Tijdens de rechtszaak van de Heer Jezus is het Johannes die zo het gerechtelijk gebouw in, of tenminste bij de hoge priester binnenkomt. Hij moet pleiten dat Petrus binnenkomt. Hij laat zijn invloed gelden. Zie, dus hij zit op hoge regionen en dat is heel vreemd, want ze kwamen natuurlijk uit Galilea, maar zelfs tot in Jeruzalem hadden ze invloed. Zonen van Zebedeus. Je zou kunnen zeggen, Johannes was de rechterhand van Zebedeus en Jacobus de linkerhand. Of andersom. Maar normaal gesproken zou vader Zebedeus meegaan. Is niet? He, want dat was de man van aanzien. Maar in dit geval gaat de moeder mee. En laat ik vooropstellen, dat is geen klein detail in dit geheel. Dit is een strategische zet. Daarom zeg ik ook voor het hele gezin van Zebedeus is hierbij betrokken. Ze is geen figurant, want ze heeft de sleutelrol. Want het is namelijk heel aannemelijk dat de moeder van Jacobus en Johannes Salome is. Of Salome. Dat is maar hoe we het uitspreken. Ja? En we weten van Salome dat dat de zus is van Maria, de moeder van Jezus. Ah, de familieverbanden worden hier gebruikt. De vader Zebedeeus zou normaal meegaan om zijn invloed te laten gelden, maar wacht even. Hier zit een strategisch iets achter. Mama Zebedeeus mag mee. In dit geval worden de relatie, de onderlinge relaties benut. En zo zie je maar dat het gezin Zebedeeus niets aan het toeval overlaat. Er is een grondig plan uitgedacht. Het is nu de tijd, want Jezus gaat op naar Jeruzalem en hij ging vertellen dat zijn koninkrijk ging komen. Dat zal dan spoedig zijn. En ze gaan slagvaardig te werk. De moeder buigt neer. Om maar de familierelatie te benutten. Marcus, en u ziet het ook in uw preekschema, Marcus 10:35 geeft een interessante aanvulling. Waar Johannes en Jacobus nog een woord spreken tot de Heer. Die zeggen dit. Meester, dus dit is niet de moeder die spreekt, maar dit is Jacobus en Johannes die hier spreken. Meester, zeggen ze, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. Ze vragen feitelijk aan de Heer Jezus een carte blanche. Heer, voordat wij een vraag stellen, zouden we eigenlijk willen zeggen, wilt u ons geven wat we vragen? Je hebt dat ook wel eens bij kleine kinderen, is het niet? Die weten dat ze eigenlijk te veel gaan vragen en dat ze eigenlijk zeggen, pap, ik wil wat vragen, maar wil je antwoord ja geven? Mag je antwoord ja zijn? Zal je mij het geven? Wat bijzonder is dat de Heer zich niet laat intimideren en manipuleren. Zie, vanuit de familie Zebedeus wordt niets aan het toeval overgelaten om de posities te verzekeren. Familierelaties. Woordkeus. Apart, een tactisch moment. Maar de Heer is niet te manipuleren. Terug naar Matteüs hoofdstuk 20 vers 21. Wat zegt de Heer? En hij zegt tegen de moeder van de zonen van Zebedeus, wat wilt u? De Heer geeft geen antwoord, hij belooft niets, hij stelt een vraag. En hier komt haar vraag. En ze zegt tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Heer, ik wil vooropstellen, u bent vrij om te bepalen wie u links en wie u rechts wil hebben. Ja, ik heb wel een voorkeur, maar dat laat ik nog achterwege. Als die twee posities maar voor mij zonen beschikbaar gesteld worden. Zie, dus ze verwachten dat het koninkrijk spoedig zou komen en dat de Heer onderdanen nodig heeft. Dat de Heer zijn heerschappij op zijn schouders zal nemen als het ware. Zoals in het Oude Testament beschreven wordt. Dan heeft hij onderdanen nodig. Ik heb er twee. Uit het goede hout gesneden. Uit een familie van aanzien. En ook nog eens een familieverband met je moeder. En zo maken de zonen van Zebedeus hun ambities bekend. En weet je, dit grenst, als je het zo bekijkt, dit grenst aan vriendjespolitiek. Ja? Relaties gebruiken om hoger te komen. Op slimme wijze Jezus beïnvloeden. Om posities te verzekeren in doorheen de geschiedenis vind je dit overal. Mensen in leidinggevende positie die in die positie ook anderen vanuit de familie of vriendjes in een strategische plaats leiden en coachen en geven en toezeggen. We noemen dat ook wel nepotisme. Nepotisme. Dit is de positie gezocht. En voordat we verder gaan, de positie gezocht. Ik stel gewoon aan u de vraag, welke status zoekt u? Welke positie zoekt u? Welke middelen gebruiken u en ik om onze positie te verbeteren? Ten aanzien van de Heer en zijn koninkrijk. Of in deze wereld. De Heer zal u dat wel duidelijk maken. We gaan naar De Heer geeft antwoord en ik heb dat genoemd de positie gekost. En Jezus antwoordde en zei wel, u weet niet wat u vraagt. En dit antwoordt hij naar de twee zonen van Zebedeus. Dus hij antwoordt dit naar Jacobus en Johannes. Het antwoord is voor hun. Want kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. En hij zei tegen hen, mijn drinkbeker zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En ik heb dit gezegd, dit is de positie gekost. En wat ik daarmee bedoel is dat Jezus de kostprijs van die posities, waar ze naar vragen, geeft. Hij geeft eigenlijk aan dat er een kostprijs is. Want elke ambitie, elke positie die er gegeven is of die te vinden is van leidinggeving, daar is een prijs mee gemoeid. In de wereld, in de hiërarchie omhoog, maar ook bij de Heer zijn koninkrijk, bij de hiërarchie naar beneden. En de Heer gebruikt twee symbolen ervoor. Tenminste, in de HSV, voor wie een NBG heeft, die leest niets over de doop in dit stukje. Bij de HSV wordt dat erbij gevoegd. Ik behandel dat ook een klein beetje, omdat namelijk in de parallelpassage in Marcus daar wel over gesproken wordt. Ja? Dus ik behandel ze wel beide, alleen het doop vindt u niet in de NBG in het stuk van Matthäus. Maar laat ik die twee eventjes noemen. De Heer heeft het over een beker. Zie, dat zegt hij. De drinkbeker die ik drinken zal, die zal u drinken. Zegt hij. En de doop waarmee ik gedoopt word, daar zal u mee gedoopt worden. Nou, ik wil dat wat compact houden, omdat dat niet, laat ik het zo zeggen, dit is niet, dit is een vrij uitgebreide studie om hier wat in te gaan, maar laat ik het zo omschrijven. De beker drinken is iets ten volle ervaren. En in dit geval gaat het over Gods toorn, waar de Heer Jezus ook voor staat. Het is de laatste week waar hij heen gaat, waar zijn lijden zal zichtbaar zal worden, waar hij zal sterven, waar hij de beker van Gods toorn en gramschap en lijden ten volle leeg zal drinken, of volledig leeg zal drinken. Hij zal het ten volle ervaren. En in Psalm 75 vers 9 vinden we een soort gelijk iets. En ik lees het even voor. Want in de hand van de Heer is een beker. Daarin schuimt de wijn, overvloedig gekruid. Hij schenkt eruit. Zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken. Zie, de goddelozen ervaren ten volle Gods toorn. Zij krijgen ten volle het lijden van God over zich. Ja. Ze moeten tot de beker, of ze moeten het volledig leeg drinken. Hetzelfde is eigenlijk wat je zou kunnen zeggen over de doop. Ja, de doop heeft min of meer dezelfde betekenis. Zoals water een persoon helemaal omsluit. Zo omsluit eigenlijk ook het lijden wat de Heer Jezus te wachten staat. En we vinden daar een verwijzing van het Lucas 12 vers 50. En daar staat het volgende. Maar ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe beklemt het mij totdat het volbracht is? Zie, de Heer Jezus zegt feitelijk, ik moet lijden. En het beklemt mij, het rust zwaar op mij, het opringt mij. Er is aan alle kanten om mij heen als water. Totdat het volbracht is. Zie, zijn lijden wordt hier omschreven als de beker en een doop. En wat de Heer Jezus daar eigenlijk mee wil zeggen is van, de mate waarin iemand lijdt voor het koninkrijk van God bepaalt de hoogte van zijn positie. Zie, eer en status in Gods koninkrijk is evenredig verbonden aan het lijden voor dat koninkrijk. Waar Heer Jezus zelf het summum is. Nou, dat was nou niet de kostprijs die Jacobus en Johannes voor ogen hadden. Zij hadden de piramide omhoog. De Heer Jezus apart. Positie verzekeren. Geef ons wat we vragen zullen. We zijn tenslotte gerelateerd binnen de familie. We komen uit een goed familieverband. We horen bij uw binnenste cirkel. Wij zijn ook altijd trouw geweest. We hebben alles achtergelaten. We hebben ook een kostprijs betaald. Daar mag wel eens iets tegenover staan, is het niet? persoonlijke favoritisme. Favoritism. Ik denk dat ik dat letterlijk vertaal op Engels, sorry. Favoritism. Ja? Voortrekkerij. Als ik het zo mag zeggen. En de Heer heeft dat door. En daarom begint de Heer Jezus ook in vers 22 met: u weet niet wat u vraagt. Deze twee mannen hebben niet door welke positie ze willen innemen. En waar ze naar vragen. Want ze hebben geen zicht op de kostprijs. Ze zitten op het verkeerde spoor. En dit is wat de Heer Jezus, die pakt ze als het ware mee en zegt: jullie moeten niet groter worden, niet meer. Jullie moeten niet in die positie komen. Jullie moeten minder worden. Hé, dat hebben we eerder gehoord. Van Johannes de Doper en het Johannes Evangelie. Jullie moeten gebrokener worden. Kleiner. Nederiger. Zijn jullie daartoe bereid? Want dat is de vraag. Zijn jullie daartoe bereid? U weet niet wat u vraagt. Hij stelt de vraag: kunt u de beker drinken? Kunt u met de doop waarmee gedoopt, waar ik gedoopt word, kunt u ermee gedoopt worden? En vol bravoer, vol ambitie om die positie te bemachtigen. Is dat alles, Heer? Is dat alles wat u vraagt? Dat we een beker drinken en gedoopt worden? Dat kunnen wij, zeggen ze. Matthäus 22. 20 vers 22 aan het eind. Natuurlijk kunnen we dat. Oh. Deze twee mannen hebben totaal geen inzicht wat de Heer Jezus bedoelt. Overhaast. Als twee dwazen geven ze antwoord zonder dat ze het nagedacht hebben. De Heer geeft hen een belofte in vers 23. Lees eens met mij mee. En hij zegt tegen hen: mijn beker zult u drinken. Niet dezelfde beker, maar een gelijkaardige. En met de doop waarmee ik gedoopt word, niet dezelfde doop als de Heer Jezus, maar een gelijkaardige doop van lijden zult u gedoopt worden. Wat zit aan de rechterhand? Zie je mij? Of aan de linkerhand om mij te geven? Ze krijgen feitelijk een belofte. Ah ja, jullie zullen de beker krijgen van lijden en de doop van lijden. Eigenlijk wel heel erg markant. Jacobus, een van de twee. Van de zonen van Zebedeus, was de eerste apostel die geëxecuteerd werd. En naar we weten onthoofd door Herodes. Hun handelingen. Johannes daarentegen was de langstlevende. Die zijn portie lijden doorheen heel zijn leven heeft ervaren. Waar hij op het eiland Patmos zegt dat hij deelgenoot is in de verdrukking. Openbaring 1 vers 9. Twee mannen die een belofte krijgen. De een sterft als eerste van de 12. Van de 11 moet ik eigenlijk zeggen, want Judas was de eerste. En Johannes was allerlaatste langslevende apostel. Wat zal Johannes hier nog vaak aan teruggedacht hebben? Aan dit moment. En dan het feit dat zijn broer als eerste de beker gekregen heeft. Maar het zitten aan de rechter en de linkerhand van mijn vader, zegt de Heer, dat bepaal ik niet. Dat bepaalt mijn vader. En dat bepaalt mijn vader, dat wil ook zeggen dat persoonlijke ambities er niet toe doen. Die positie wordt niet verkregen door persoonlijke ambities, niet door manipulatie, niet door heerschappij. Die wordt niet verkregen, Johannes en Jacobus, door vriendjespolitiek. Maar door een soevereine vader in de hemel die bepaalt wie naast mij mag zitten in het koninkrijk. Volledig vrij van elke invloed van buitenaf. En de Heer en de Vader in de hemel handelt volgens heel andere normen. Ik weet het wel. U en ik ambiëren waarschijnlijk niet om aan de rechterhand en de linkerhand van de Heer Jezus te zitten. En misschien bent u al lang tevreden met een andere plaats. Maar weet u, de Heer Jezus corrigeert hier niet de ambitie van de twee. Daar komen we straks nog wat op terug. De Heer geeft geen vermaning om de grootste of de kleinste of de grootste of de eerste te willen zijn. Hij geeft daar geen correctie in. En wat ik daarmee wil zeggen is dit: u bent al gauw tevreden en zegt van: ja, hoe pas ik dit nu toe? De ambitie is niet verkeerd, maar misschien zijn u en ik wel tevreden. Dat met een ambitie die lager is dan wat de Heer voor ons heeft. Misschien is het feit dat u geen ambitie heeft om een grote positie in het koninkrijk te beërven, om die hier na te streven. Misschien is dat wel uw grootste probleem, dat u tevreden bent met iets kleins, want u wilt de prijs er niet voor betalen. Zie je, over de laatste paar maanden hebben mensen regelmatig ook, en hebben wij ook zelf gezegd, waar we als oudste doorheen gegaan zijn, was geen reclame. En waar we als oudste raad doorheen gegaan zijn, en als leiders, is geen reclame. Om nieuwe leiders aan te trekken. Maar daar zit juist de vraag in. Zijn u en ik bereid om te leiden in de proportie die bij de verantwoordelijkheden horen? Streven u en ik naar minder dan wat de Heer in zijn genade voor ons heeft? Misschien is dat wel eens ons probleem. Misschien is dat ook wel eens mijn probleem. Omdat ik moeite heb met de kostprijs. Positie verduidelijkt. Hoe had ik het omschreven? Positie gekost. Wat hieruit voortvloeit bij de discipelen, laten we verder gaan in Matthäus 20, vers 24. Positie gedreven, want dit vloeit eruit weg. En toen de andere 10 dit hoorden, namen zij het de 2 broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, en hier lijkt ook op dat er, wat ik zo straks ook zei, dat er een stukje verwijdering was van de rest. Hij riep ze bij zich, en misschien had één gezien dat de moeder van Zebedeus op zijn knieën neerviel, of die kwam er aanlopen, had een gesprek overhoord, of ving net wat dingen op en de rest wordt allemaal bij elkaar geroepen en de Heer gaat uitleggen en allemaal krijgen ze door wat hier gaande was. Wat deze 2 discipelen, deze zonen van Zebedeus met hun moeder, wilden bekokstoven. Onderhands wilden regelen. Buiten het zicht en de invloed van de andere 10. Maar de Heer roept de andere 10 bijeen. En toen de andere 10 dit hoorden, namen zij het de 2 broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij: u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren. En de groten gezag over hen uitoefenen. En ik zei al van, dit is het moment waar iedereen bij elkaar geroepen wordt en ze nemen het hun zeer kwalijk. Niet, dit is geen rechtvaardige, ongerechtige onrecht wat ze voelen. Dit is omdat ze allemaal die posities ambieerden. En feitelijk ook dat ze deze posities niet gunden. En Jacobus en Johannes. Want er was een constante onderlinge strijd wie de grootste was. Ze streefden allemaal naar status, eer en roem. Ze streefden alle 12 om deze positie te beërven. Waar je zo ook zou kunnen zeggen van, Judas had begrepen dat hij daar niet voor in aanmerking kwam en heeft eieren voor zijn geld genomen en heeft eigenlijk gezegd van, dan kan ik beter zilver daarvoor in de plaats krijgen dan een positie, want die krijg ik toch niet. Hij heeft zijn positie verzilverd. Jacobus en Johannes hun positie wilden verzekeren. Maar hier zien we feitelijk dat ze allemaal positie gedreven zijn. En daarmee lijken ze op de leiders van de wereld zoals de Heer ook verder gaat. En waar hij ook een omschrijving van geeft. Want hij zegt, u weet. Dit wisten ze. Dit wisten ze wat ze konden zien. Maar de Heer wijst ook naar hun hart door te zeggen van, zo zijn jullie ook. U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren. En de groten gezag over hen uitoefenen. De HSV zegt hier leiders. De NBG spreekt hier over gezaghebbenden, geloof ik. Maar het gaat hier over een heersende macht, over machthebbers. Niet zomaar leiders, maar machthebbers. En wat de Heer hier zegt van de machthebbers van de volken voeren heerschappij. de toenmalige wereld en de toenmalige heersers die er waren, waren feitelijk allemaal mini-dictaturen. Of mini-dictators. Ja, die heersten, die macht uitoefenden, controle, die absolute heerschappij naar zich toetrokken. Steeds meer en meer. Die hun invloed en hun positie wilden verhogen en vergroten. Allemaal gericht op eigen status, eigen belang, een eigen positie. De machthebbers van de volken voor de heerschappij. Maar in dezelfde vers, in vers 25, vinden we ook nog de groten die gezag over hen uitoefenen. De groten, dit waren feitelijk de mensen van die persoonlijke invloed hadden. Die een persoonlijkheid hadden waarmee ze invloed konden uitoefenen. Mensen, je zou het kunnen zeggen, met een charisma. Die hun persoonlijkheid gebruiken om anderen te manipuleren voor hun eigen agenda. Om invloed uit te oefenen voor persoonlijk gewin. En wat de Heer Jezus zegt, dit is de algemene gang van zaken als we naar de wereld kijken. Dat is allemaal niet zo vreemd van wat wij om ons heen zien. De overheid die steeds meer invloed in ons leven zich toe-eigent. Met de hele COVID-19 mogen we langzaam maar zeker wel eens vragen gaan stellen van waarom doet de overheid dit? Is dit nog juist? Zijn de motieven juist? Kan dit teruggedraaid worden als het niet meer nodig is? Zomaar eens vragen. Zie maar, de Heer gaat naar die mensen, naar zijn discipelen toe en zegt, de machthebbers van de wereld leven als dictators. En de groten die gebruiken hun persoonlijke charisma allemaal om zichzelf in de picture te zetten. Mensen die positie gedreven zijn. Die boven de ander willen uitsteken. En in zekere zin hebben we die neiging allemaal. Niet op gelijke wijze, niet op gelijke momenten, niet op gelijke facetten. Maar de stap tussen iets gebruiken voor ons persoonlijk gewin, iets of iemand of dingen voor ons persoonlijk gewin, om onszelf in het zadel te zetten, die stap is heel klein. In zekere zin, vanuit ons vlees zijn we nog altijd geneigd naar positie gedreven. Heel eenvoudig naar de preek van vorige week. Als u wel eens dwang gebruikt om dingen gedaan te krijgen, bent u feitelijk deels positie gedreven. Als u beloningen geeft of inhoudt, kunt u positie gedreven zijn. Of als u uw rechtmatige invloed, waar ik vorige week over gesproken heb, onrechtmatig gebruikt, bent u op dat moment mogelijk positie gedreven. Dit is wat de Heer Jezus zijn discipelen voorhoudt, om vervolgens de positie compleet om te keren. Positie gekeerd. Vers 26. De eerste woorden zijn een mokerslag. Waar de heersers van de aarde heerschappij voeren, de machthebbers. Waar de groten van de aarde hun persoonlijkheid gebruiken voor persoonlijk gewin. Zegt de Heer Jezus in vers 26 dit. Maar zo zal het onder u niet zijn. Dit mag bij u niet voorkomen. Dit mag niet de driving force zijn. Dit mogen niet de ambities zijn. Dit mag niet de wijze zijn waarop u zich profileert als leider. Maar wie onder u groot wil worden, moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. En wat ik al zei, de Heer Jezus zet de piramide, de hiërarchie die de discipelen kenden, waar ze naar streefden, om zelfs met elleboogwerk een positie te verwerven, links en rechts naast de Heer Jezus, door eigenlijk de anderen aan de kant te duwen. Keert de Heer Jezus het radicaal om. Dit is een totale omkeer. En wederom, begrijp me goed, ambities om de eerste te willen zijn, corrigeert de Heer Jezus hier niet. Dat is niet fout. Het is niet verkeerd om te streven om de eerste in het koninkrijk te zijn. Om werkelijk invloed te hebben. Om werkelijk geestelijk leiderschap te tonen. Om groot te zijn in Gods ogen is niet verkeerd. Is een gezonde ambitie. Maar hoe je dat wil bereiken, is niet omhoog. Het is naar beneden. Waar de heersers van de wereld eisen dat alle ogen op hun gericht zijn. En waar iedereen bij de wereldleiders en bij de heersers in de wereld en bij de discipelen ook alle ogen gericht moeten zijn en handen en voeten gericht zijn om de doelen van de heerser en de machthebber te verwezenlijken, keert de Heer alles om. En dit is zo radicaal. Dit vinden we nergens anders in de schrift. Zo'n radicale uitspraak over leiderschap. Dan hier. Een grootheid in Gods ogen is iemand die zich volledig ten dienste stelt van anderen. Wie invloed wil hebben, zet anderen centraal. Om anderen groot te maken. Kijk, de heerser van de wereld gebruikt alle middelen om zichzelf groot te maken. De heerser en leider in Gods koninkrijk wendt alles aan om anderen groot te maken. Om anderen centraal te zetten. Om anderen te laten ontplooien. Om anderen toe te rusten. Om anderen te bekrachtigen. Om anderen te leiden. Om anderen voorop te stellen. Om anderen te laten groeien, te bevestigen en te verhogen. En dat is voor iedereen. Zie, waar twee mensen samen waren, zoals ik vorige week ook zei, komt leiderschap naar voren. Komt leiderschap aan de oppervlak. En ja, dan zal het op een andere vorm krijgen. En zal het een eenvoudig type leiderschap zijn. Maar het principe is nog steeds hetzelfde. Waar twee samen zijn, is dienstbaarheid en onderdanigheid en slaafse dienstbaarheid naar elkaar de norm in Gods koninkrijk. Zie, en hoe verder je groeit in de vorm van leiderschap, hoe verder je groeit in deze vorm van leiderschap, hoe meer mensen je boven je hebt staan. Hoe meer mensen je als slaaf moet dienen en mag dienen. Hoe meer mensen je dient. Zie, nu keren we dat even om naar oudsten. Vaak worden oudsten gezien als een positie die hoog is. En ja, het is een hoge positie. Maar vanuit de positie, als je die hebt, is feitelijk. Kun je van oudsten maar één vraag stellen? Moet je één vraag stellen? Dien je de gemeente? Dien je anderen? Dien je als een slaaf de hele gemeente? En hoe meer mensen de Heer aan je toevertrouwt, hoe groter de gemeente, hoe groter je dienstbaarheid naar anderen moet zijn. Zie, hoe groter je invloed, hoe minder mensen je eigenlijk... Hoe minder mensen jou dienen. Klinkt een beetje vreemd, maar dat is een beetje hoe het overkomt. Hoe minder mensen je eigenlijk onder je hebt. Zie, groei in leiderschap is groei als slaaf van anderen. In het dienen van anderen. En je eigen agenda raakt steeds meer op de achtergrond. En dat is heel praktisch. Er zijn dingen die je als leider, en hoe verder je groeit in leiderschap, dan zijn er heel veel dingen die je jezelf ontneemt. Praktische zaken waar je niet aan toe komt, omdat die geen waarde meer hebben, omdat die feitelijk in je eigen agenda zijn. En dat komt verder op de achtergrond. Zie, Gods zicht op leiderschap is de wereld omgekeerd. Fascinerend, hè? Maar het allermooiste komt nog. De positie. Gekruisigd. Matthäus 20, 28. Want de Heer Jezus eindigt hiermee. Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden. Maar om te dienen. en zijn leven te geven tot een losprijs van velen. De koning der koningen, de heer der heerscharen, in alle glorie, macht en majesteit vinden we hem in Openbaring hoofdstuk 5 en 6 en vooral ook in 19, 20 en 21, waar de Heer Jezus in ongekende glorie schittert. In positie de Allerhoogste Heer, in wezen de enige waar alles en iedereen zich aan moet onderwerpen. Hij heeft 3 jaar lang laten zien aan zijn apostelen, discipelen, dat hij gekomen is. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. Heel zijn menswording was gericht op anderen. Op zijn hemelse Vader en op alle mensen waar hij mee in contact kwam. Heel zijn menswording was gericht in dienstbaarheid aan anderen. En hij is daar tot het uiterste gegaan in zijn dienstbaarheid. Hij gaf zijn leven als een losprijs voor velen. Feitelijk, je zou kunnen zeggen, hij gaf zijn, misschien dat we het zo kunnen zeggen van, in zijn gekruisigde positie was zijn invloed het grootst. Dat Jezus in zijn leiderschap zo ver en in zijn dienstbaarheid zo ver afgedaald was, dat hij inderdaad als stervende aan het kruis het summum en het hoogtepunt van zijn leiderschap bereikt. Volledig gericht op anderen. Je zou zelfs kunnen zeggen, dit was waar ik net naar op zoek was in de bewoording, heel de mensheid boven. En als enige onder de hele mensheid, om de hele mensheid te dienen. Als dienaar, zijn positie, gekruisigd. Ik weet niet wat er in de apostelen en de discipelen omging toen ze dit hoorden. Maar één ding kan ik wel zeggen, het is moeilijk om te begrijpen. Omdat het zo tegen onze normale denkwijze ingaat. En ik wil dan ook compassievol zijn naar de apostelen. Omdat ik daar zoveel van mezelf in zie. Want je moet nog even denken, als je zo de context ook ziet waar de Heer Jezus over sprak. Hij had net voor die tijd, als u Matthäus open heeft in hoofdstuk 20, dan ziet u ook dat in die versen 17 en 19 de aanloop gegeven wordt, waar de Heer Jezus voor de 3e keer vertelt over zijn lijden en sterven dat hem te wachten staat in Jeruzalem. Dat is de aanloop naar dit verhaal, of dit onderwijs. 3 jaar lang hebben ze zijn dienend leiderschap mogen zien en ze hebben het niet begrepen. En het is zelfs zo dat als die laatste week ingaat en het laatste avondmaal vieren, de Heer Jezus de beker opheft. Lucas 22, en u mag daar even heen gaan. Dat gedeelte wat we zo vaak lezen, dat de Heer Jezus zegt in Lucas 22 vers 19, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn nagedachtenis. Het summum waar hij zichzelf presenteert als het paaslam. En dan vers 20, deze drinkbeker is het nieuw verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Nog maar, je zou zeggen, een zeer korte periode tussen het voorval in Matthäus hoofdstuk 20, net voor de intocht van Jeruzalem, op weg naar Jeruzalem, de laatste week die hem staat te wachten. En hier tijdens het laatste avondmaal, de beker, of het brood is rondgegaan. De beker heeft hij opgeheven en gezegd, dat is de beker van het bloed voor u vergoten. Waar hij zichzelf als paaslam neergezet, geslacht voor de zonde van de wereld. Dienaar van de hele mensheid. Zijn het de discipelen in vers 23 van Lucas 22 die met andere zaken bezig zijn? Kun je dat voorstellen, het contrast hier tussen? De beker is omhoog gegaan. Jezus heeft het uitgesproken. En dan is er een klein stukje onderwijs. Of nee, dan zegt, dan vinden we dit in Lucas 22, vers 24. Lucas 22, 24. Wat lezen we daar? Er ontstond ook oneenigheid onder hen. Over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Wat een contrast. De Heer laat net zien in het avondmaal, in de instelling van het avondmaal. Hij presenteert zich als de dienaar der dienaren. Met de hele mensheid boven zich. Zijn er nog de vleeselijke ambities bij de discipelen over wie de belangrijkste is, wie de grootste is. Het woordje is de mega. Wie van hun nu mega is? Mega Petrus of mega Johannes of mega Jacobus. De Heer geeft een stukje onderwijs en dan zegt hij dit. Ik, zegt hij, vers 27 aan het eind van Lucas 22. Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. Hij zegt het nog een keer. Ik ben iemand in uw midden die dient. Ik zoek niet mega. Ik zoek niet de belangrijkste. Ik werk niet met mijn ellebogen. Ik ben gekomen om te dienen. We weten niet zo heel veel van de chronologie van het laatste avondmaal. Maar het zou me niet verwonderen. Als dit het moment is. Waar de Heer Jezus opstaat van de tafel. Zijn klederen aflegt. Een linnen doek omdoet. Een waterbak pakt. Die vult met water. Om zo de voeten van de discipelen te wassen. Zoals we vinden in Johannes hoofdstuk 13 vers 4. En hij stond van de maaltijd op, legde zijn klederen af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmee hij omgord was. Een dienaar van allen tot het eind. En de discipelen begrepen het niet. En ik kan u eerlijk zeggen, ik denk dat wij er nog heel weinig van begrijpen. Maar ik hoop dat u ziet dat het voorbeeld en het onderwijs en het voorbeeld van de Heer Jezus ons voorhoudt dat wij in sommige facetten compleet op een ander spoor gezet moeten worden. Compleet een andere richting uitgeduwd moeten worden. En dat wij gaan begrijpen dat de groei in leiderschap in en voor het koninkrijk van de Heer posities waar je de woorden van Johannes de Doper mag spreken. Hij moet meer worden, ik moet minder worden. En als u groeit naar het beeld van de Heer Jezus en u ambieert dat, dan zal de Heer ook laten zien dat u een dienaar wordt. Om steeds meer mensen te dienen. Om steeds meer tot slaaf te zijn van anderen. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben in uw midden als iemand die dient. Mogen wij dat voorbeeld volgen. Mogen Heer Jezus, wat een voorbeeld bent u. Heer, wat bent u diep gegaan om uzelf vanuit de allerhoogste positie te vernederen tot de allerlaagste positie. Om onder de mensheid als het ware te staan en heel de mensheid boven u op te heffen. En als dienaar van de hele mensheid uzelf te presenteren. En ook inderdaad zo dat voorhoudt aan uw discipelen, aan uw volgelingen. Dit is niet alleen, Heer, voor zij die in ogenschijnlijk grote posities van leiderschap zitten. Nee, Heer, dit is voor iedereen. Dit is voor kinderen die samen een voetbalwedstrijd hebben. Dit is voor moeders onderling samen. Dit is voor vriendinnen die samen optrekken. Dit is voor broeders die samen in gebed zijn en hun leven delen. Dit is voor ieder die samen een bediening uitbouwt en opzet. En dit is voor elk die wat voor leiderschap dan ook heeft. En dan kun ik maar één ding bidden, Heer. Bewerk in ons wat nodig is om op uw voorbeeld te gaan lijken. Dat wij lager gaan, Heer. Dat wij onszelf tot slaaf maken van zoveel mogelijk mensen. Heer, wat een opdracht. Dienend leiderschap. Bewerk dat in ons, uit genade. Amen. Wel, ik denk dat we allemaal wat huiswerk hebben. Ik hoop ook dat u opgebouwd bent en bevestigd en bekrachtigd. En dat de genade ook hier weer rijkelijk door te zien is geweest. En dat u ook versterkt deze week in mag gaan. Uw ogen gericht op de Heer Jezus Christus. Dat u zich aan hem mag onderwerpen. En dat zijn geest u en mij mag leiden. Om zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Dat wij mogen volgen in zijn voetsporen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. Een gezegende zondag. En tot spoedig.